Welkom bij Onder Embargo, de podcast over persvoorlichting in de praktijk. Mijn naam is Ronald van der Aart en om de week praat ik met een collega uit het vak over zijn of haar ervaringen op het gebied van persvoorlichting. In deze aflevering van Onder Embargo geen persvoorlichter, maar iemand die alles weet van persvoorlichters. Sterker nog, ze kent ons wellicht beter dan we ons zelf kennen. Nee, geen psycholoog, al lijkt het af en toe zo. Maar te gast is Petra Herman, medeoprichter van Herman Rutgers. Executive Search Bureau, gebied van communicatie, marketing, communicatie soms ook. En heel veel persvoorlichters. Petra, welkom.
Dankjewel Ronald. Wat aardig dat je mij hiervoor hebt uitgenodigd. Dank daarvoor, ben ik heel blij mee.
Nou, fijn dat je er bent.
Ja, ik betwijfel overigens of ik jou beter ken dan jij jezelf kent hoor. Maar goed.
Af en toe heb ik het gevoel, in ieder geval.
Ah, ik denk dat dat wel meevalt. Ja. Het zal wel loslopen.
Maar fijn dat je er bent. We gaan vandaag praten over de arbeidsmarkt voor persvoorlichters. We kijken naar de vraagkant, maar ook naar de aanbodkant. En ik ben heel benieuwd straks hoe je tegen ons soort aankijkt.
Tegen jullie soort, ja. Ja, ik hoor jou het hebben over persvoorlichters. Soms wordt de term natuurlijk woordvoerder ook gebruikt. En,
voor mij zijn het synoniemen. Ja, volledig door elkaar heen gebruikt.
Ja, dat doen veel mensen. Wij brengen daar zien daar toch een kleine nuanceverschil in. En het verschil zit hem vooral op dat persvoorlichters, die lichten de pers voor, die geven informatie aan de pers. Dat doet een woordvoerder ook, maar een woordvoerder doet vaak toch ook nog wel wat meer. Die handelt een issue, die bezweert een crisis. Daar zit ook nog een stuk advieswerk in. En dan heb je ook nog zeg maar mensen die aan dat woord voeren nog wat toevoegen. En dat is echt het pluggen of het in de markt zetten via de pers van producten en diensten. En dat noemen wij dan marketing PR. Maar misschien is het mooi voor dit gesprek om dat allemaal even op één hoop te gooien.
Maakt het gesprek wel makkelijker, maar ja. Maak vooral het onderscheid als het nodig is. Ja. Wat hangen deze begrippen ook aan bijvoorbeeld een bepaalde industrie? Zijn persvoorlichters meer in de commercie werkzaam en woordvoerders bij de overheid?
Of? Precies andersom. Je ziet persvoorlichters vaker bij de overheid. Je hebt bijvoorbeeld ook, wat wij ook wel zien in bepaalde sectoren, is dat er die heel wetenschappelijk getint zijn, dat je wetenschapsvoorlichters hebt. Dus die zijn echt bezig met het voorlichten, met het informatie geven over bepaalde onderwerpen in een bepaald wetenschappelijk gebied. Woordvoerders zie je meestal bij het commerciële bedrijfsleven.
Ik denk dat ik een woordvoerder ben dan.
Volgens mij ook.
Gok ik. Wat gebeurt er op dit moment op de arbeidsmarkt voor persvoorlichters? Wat zie je gebeuren?
Nou, er is best veel vraag. Maar eigenlijk is dat niet anders dan anders. Er is altijd vraag naar goede woordvoerders. Ja, hoe dat komt is omdat ik denk dat het echt een vak is. Het is niet iedereen gegeven. Ik ga het nu woordvoerders noemen. Mm-hmm. Vanaf nu een hele plukje graag bij elkaar. Goede woordvoerders zijn schaars. Daar is altijd vraag naar. En het maakt ook niet uit of het goed of slecht gaat, economisch gezien. Mm-hmm. Die vraag is er altijd. Want als het goed gaat, dan willen we graag allemaal vertellen dat het goed gaat. Maar als het slecht gaat, dan komt het er echt op aan. Op het echte vakmanschap. Ja. En dan zijn ze zeker nodig. Dus wat we op dit moment zien is veel beweging in de markt. We zien veel bij zorg, maar ook in de energie. Maar eigenlijk überhaupt. Weet je, er is altijd vraag.
Alle GGD's hebben permanent woordvoerders nodig, begrijp ik.
Ja.
Of persvoorlichters.
Ah, ook maar. Maar.
Iets ertussenin.
Ja. Wellicht zorg. Hè. Onder zorg. Ja, je ziet daar natuurlijk nu met die hele corona, al die coronaperikelen. Ja. Dat legt enorm druk op jouw mooie vak.
Fijn, dank. maar corona sowieso wellicht heeft wel voor verschuivingen in de markt gezocht of voor meer behoefte aan mensen die stressbestendig zijn, meer kunnen dan alleen woord voeren. Is dat zo? Herkennen jullie dat?
Ja, nou ja.
Zijn er woordvoerders door het ijs gezakt die vervangen moesten worden? Vast, maar dat gebeurt ook wel voortdurend, denk ik.
Ja, nou ja, ongetwijfeld. Ik heb niet zo snel daar direct ervaring mee. Maar ja, je ziet gewoon dat er veel vraag. Maar je ziet ook heel veel vraag op dit moment naar mensen die heel erg gespecialiseerd zijn op het gebied van interne communicatie. Want ja, we werken allemaal thuis. Ja. En hoe hou je al je medewerkers aangesloten, betrokken, geboeid, blij, gemotiveerd, geïnspireerd? Dat daar wordt nu heel veel aandacht aan besteed door veel organisaties. En dan zie je dus dat de vraag ook naar dat specialisme toeneemt. Ja. Maar eerlijk gezegd, woordvoerders, gestaag stroom van vraag.
Als ik de goede economische principes erbij pak, dan als de vraag stijgt, dan stijgen ook de salarissen en de uurtarieven. Is dat zo? Zie je dat gebeuren?
Nee, dat zien we. Dat is maar heel beperkt. We zien geen significante stijging.
Maar haken nu 200 luisteraars af, denk ik.
Ja, dat is dan maar zo. Wat wel zo is, is dat woordvoerders, die worden bijna altijd op waarde geschat. Als je dat vergelijkt. Zeker de meer senior professionals. Die krijgen echt vaak een goed salaris. Dat is ook logisch, want het afbreukrisico van die mensen is ook heel groot. Je geeft het zelf net al aan. Als de dingen niet goed gaan, dan zijn zij vaak de kop van jut.
Dan is er iemand anders. Het afvoerputje van de communicatieindustrie.
Ja.
Wel een leuk putje dan.
Ja.
Zullen we eens dieper kijken naar het aanbod? Naar wat ik al zei, de kennis, kunde en karakter van woordvoerders. Zijn persvoorlichters en woordvoerders in Nederland goed opgeleid?
Ja, ik vind dat een ingewikkelde vraag van wat is goed opgeleid? Je hebt uitstekende woordvoerders met een enorme diverse opleidingsachtergrond. Hè. Iemand kan geschiedenis gestudeerd hebben. Biologie kan uit de journalistiek komen, een Neerlandicus, communicatiewetenschappen. Het kan allemaal.
Rechten, economen.
Maar er is natuurlijk niet een hele specifieke opleiding voor dit vak. Er zijn wel relevante cursussen en in communicatiewetenschap is natuurlijk wel een onderdeel, maar dat is dan ook vaak kort.
Vaak een hoofdstuk in een boek dan leer je een persbericht schrijven.
Ja.
Dan blijft het bij.
Ja, maar wij denken toch, het staat of valt met talent. Hè? En dat talent voor dit hele specifieke vak van woordvoering, dat heb je wel of dat heb je niet.
Welk talent is dat?
Dat vind ik heel ingewikkeld te omschrijven. Sommige mensen zijn er gewoon voor geknipt. En ja, dat zit hem in een aantal vaardigheden die ze moeten hebben. En dat zijn er best een heel aantal.
Ja, maar als je nu maakt het jouw vak makkelijker als er een betere opleiding zou zijn? Wordt het aanbod dan groter, meer bemiddelbare kandidaten?
Ja, dat weet ik niet. Dat ligt natuurlijk ook aan de kwaliteit van de opleiding. Wat denk jij zelf? Heb jij zelf als woordvoerder behoefte of was je geholpen geweest met een specifieke opleiding?
Ja, zeker. Het had een versnelling gebracht. Ik heb in de afgelopen 30 jaar dat ik nu werk, met name die eerste 10 jaar, ben ik best wel aan het vallen en opstaan geweest. Dingen gingen goed, dingen gingen niet goed. Je leerde in de praktijk. Het had ontzettend geholpen als iemand tegen je had gezegd van kom eens even hier zitten. We gaan in 20 dagen gaan we eens door een paar onderwerpen heen. Mediatraining, die zijn er natuurlijk volop. En dat helpt zeker. En dat maakt je zekerder en het geeft je meer zelfvertrouwen voor een camera of voor een microfoon. Maar de mores van de media, hoe benader je een journalist? Hoe pitch je een verhaal? Hoe bereid je een interview voor? Eigenlijk doe je het allemaal in de praktijk. En soms kom je iemand tegen die je aan de hand meeneemt. Om dat te leren, om dat samen te doen. En je vindt continu het wiel uit. En hoe mooi zou het zijn als er het hoeft niet meteen een universitaire studie te zijn, maar een goede opleiding is die jonge persvoorlichters, jonge woordvoerders een soort kickstart geeft.
Ja.
Dat zou ik wel heel mooi vinden.
Ja, en ik denk dat wat je zegt heel waar is, dat steeds dat opnieuw dat wiel uitvinden, dat hoeft natuurlijk niet, want dat kun je leren. Maar dat stuk praktijkervaring, dat iemand je echt meeneemt, dat iemand echt je een aantal dingen laat zien. Waardoor je fouten die je anders wel gewoon gaat maken, niet meer hoeft te maken. Dus het is voor een deel een stuk goede gefundeerde theorie, maar het is daarnaast ook praktijk. Ja.
Zijn oud-journalisten betere persvoorlichters? Die hebben natuurlijk allemaal de school van journalistiek gedaan. Woordvoerders.
Daar ga je.
Wordt er zo heel verwarrend dit.
Ja, dat is een vraag waarop het is een lastig antwoord, want er zijn een aantal. Wij hebben natuurlijk een aantal journalisten ook bemiddeld, mm-hmm. van de ene naar de andere kant, hè, ja. om het zo maar te zeggen. En
daar
zijn de dark side. Er zijn er een aantal die buitengewoon succesvol zijn. Mm-hmm. En er zijn er ook een aantal die het journalist zijn niet van zich af kunnen schudden.
Ja.
En het is echt een ander vak.
Ja.
Het is een ander
de
vak.
De knop moet om.
Ja.
Dat is lastig.
Je hebt een ander belang. Het is een ander vak. Dus er zijn andere spelregels. Dus alles is anders.
Ja.
Waar je wel naar kan kijken natuurlijk zijn de vaardigheden die mensen mee moeten nemen. Daar kan
je een boek over vullen.
Ja. Wij zeggen van een aantal vaardigheden moet iemand hebben. In mijn optiek zijn dat de 6... Ellen. Je had vroeger de 4 P's.
Ik ga meeschrijven nu.
Ga je nu meeschrijven? Ja. Pak een pen.
Pak een pen.
De 6 L'en van luisteren, lef, loyaal, low on ego, leergierig en likable.
Hmm.
Zal ik ze even toelichten?
Zullen we eens even afgaan?
Ja. Wij denken dat het begint met goede woordvoering begint met of iemand echt goed kan luisteren.
Ja.
En echt goed luisteren. Snap je nou echt wat de kern is van een probleem of van een vraag? Zodat je ook met het goede antwoord terugkomt. Hè? Dus echt goed luisteren en niet alleen maar zenden. Die zien we natuurlijk ook. Mensen die voortdurend op zenden staan. Is niet handig. Hè? Lef. Je moet lef hebben. Om in ieder geval 2 redenen. Je moet gepast kritisch zijn. Zowel intern, maar ook extern. Ja. Hè? Je moet ook intern kritische vragen durven te stellen. Als het lastig wordt, als het ingewikkeld wordt. Hè? Als de shit hits the fan, zoals ze dat zo mooi zeggen. Maar je moet ook het lef hebben om voor een camera te staan. Of een microfoon die je opeens in je gezicht geduwd krijgt. Ga er maar aan staan. Dat is ook niet iedereen.
Andere vorm van lef, maar dat moet kunnen.
Ik denk dat je ook loyaal moet zijn. En wat doe ik daarmee? Loyaal aan jezelf. Je moet authentiek zijn. Alleen maar dat verhaal opdreunen waarin je niet gelooft. Dat kopen mensen namelijk ook niet.
Dus hoe zien jullie of iemand loyaal is naar zichzelf?
Nou, je kan wel zien of iemand een praatje af zit te steken. Of dat iemand iets vertelt met een overtuiging en met een passie. En die wat echt van binnen uitkomt.
Ja.
Dat is wel een verschil.
Ja.
Nou, ik noemde het eerder al. De L van low on ego. Het gaat nooit om jou. Het gaat niet om jou.
No.
Echt, maar echt niet. Nee. Dus mensen die dat niet los kunnen laten. Ja. Die niet beseffen dat het inderdaad niet om hen gaat. Maar zelf graag in dat middelpunt staan. Dat gaat hem niet worden.
Ja. Er schiet een paar voorbeelden binnen. Maar beter van niet om dat nu te noemen.
Dat gaan we niet doen, Ronald. Nee.
Ik ken ze ook.
Ja, ik ben bang van
veel,
wel.
Ah, wat jammer. Dat is een heel ander gesprek. Ja. Heel ander gesprek. Ja.
Leergierig zijn. Ja. Hè? Leergierig zijn over je business. Je moet je business echt goed snappen.
Ja.
Anders kun je het ook niet. Weet
hoort ook bij luisteren hoor. Maar je moet van voor naar achter weten wat er speelt.
Ja.
En daar ook geïnteresseerd in zijn.
Ja, je moet ook leergierig zijn. Je blijven ontwikkelen. Ook in het simpele ding als 15 jaar geleden waren er nog geen. Was er geen social media, nu wel. Daar moet je wel in mee. Dus je moet leergierig zijn. Je moet dat willen snappen. Leergierig, nieuwsgierig. Je stakeholders die voortdurend veranderen. De issues die je voor je kiezen krijgt. Wat gebeurt er in de maatschappij?
Ja.
Ben je daar nieuwsgierig daar of leergierig? En dan natuurlijk last but not least. Je moet likable zijn. Je sociale vaardigheden moeten op orde zijn. Die moeten meer dan op orde zijn. Die moeten echt bovengemiddeld zijn. Want mensen moeten jou weten te vinden als er iets is. Maar ze moeten ook iets van je aannemen. Dus naast het feit dat je ze moet overtuigen, gaan ze alleen maar iets van je aannemen als ze het je gunnen. als je likable bent. Dus ook dat likable is voor een woordvoerder best een hele belangrijke eigenschap.
Wordt er een zevende L bij?
Vertel.
Lol.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. Je
moet lol in je vak hebben.
Ja, of leuk. Leuk of lol.
Je moet het leuk vinden. En Misha zei dit ook. Hè. Je moet het leuk vinden dat als een journalist belt dat je de telefoon opneemt. Ja. Maar je moet ook het relativeringsvermogen hebben om dingen van je af te laten glijden en erom te kunnen lachen. Ook al was het een hele spannende dag was. En je het even kwijt moet. Dat je naar huis rijdt en dat je eigenlijk in een telefoongesprek met een collega of met je partner of wat dan ook het even van je af kan laten.
Dat is dan de achtste L. Let it go.
Let it go. komen we tot de 10. hoeveel minuten hebben we nog? We komen tot de 10, denk ik. Zie je al die vaardigheden?
Nooit in één mens natuurlijk. Nee? Er zijn er wel die in end komen. Ja, er zijn er wel die in end komen. Je ziet het ook. Je ziet dat ook ontwikkelen. Hè. Het is ook naarmate mensen dat vak natuurlijk langer beoefenen, zie je ze ook. Je ziet ze beter worden.
Ja. Iets meer uit de spotlights gaan. Of bijvoorbeeld, beter luisteren, het vak beter beheersen. Ja.
En ook die misschien ook soms meer lef hebben om bepaalde issues op te pakken. Of te zeggen, oké, dit hebben we niet goed gedaan. So it be. Ja. Dat gaan we dan ook maar vertellen.
En als je, is er één van de Ellen, als die mist, dat het meteen een no-go is? Want ik begrijp dat iedereen zijn eigen profiel heeft. Ja, soms meer op de ene dan op de ander. Maar
ja, ik heb zelf.
Is er een no-go ergens?
Ja, je bedoelt wat mijn favoriet is?
Nou, als iemand daar niet op scoort of laag op scoort, dat hij meteen naar huis kan.
Ja, nou, meteen naar huis, dat is wel heel cru. Maar als mensen slecht kunnen luisteren, daar ben ik wel gevoelig voor. Ja. En ook dat low on ego zijn, dat is echt een ding.
Ja. Hoe zie je dat? Hoe test je dat?
Ja, hoe zie je dat? Je gaat vragen stellen aan mensen en je kijkt gewoon hoe ze daarop reageren, hoe ze dat oppakken, de voorbeelden die ze geven, de mate waarin iemand een andere credits geeft bijvoorbeeld. Hè? Ja. Het is niet de grote X-show.
Ja, fascinerend. Ervaring. Je raakte het net al even. Als je meer kilometers op de teller hebt, dan word je een betere persvoorlichter.
Ja, niet per definitie, maar bij een aantal is dat wel zo. Ja, zeker. Ja, je zei het zelf net ook. Die eerste 10 jaar. Ik geloof niet dat je de woorden letterlijk gebruikte, maar. Vallen opstaan. Je doet maar wat. Je probeert. Het is trial and error. De fouten die jij de eerste 5 jaar maakte, die maak je echt niet meer nu, Ronald. Daar geloof ik niks van.
Nee, ik denk het ook niet. De ervaring is eigenlijk een toverwoord, vind ik wel. En ik merk dat je nu pas, dat ik nu pas op na zoveel jaar met enig zelfvertrouwen wel de telefoon opneem. Dat je weet dat je wat er ook gebeurt aan die telefoon, dat je het wel regelt. En soms is dat spannend en soms is dat niet spannend. En zijn het standaardvragen of is het allemaal niet zo ingewikkeld? Maar ben je ooit nog... Ja, ik ben altijd wel verrast. Soms wel verrast, maar het is nooit een heel groot ding. Het is nooit dat je denkt van... Nou, nu weet ik echt helemaal niet meer wat ik moet doen. Leuk.
Ja. Dus het is de optelsom, hè? Van talent en training. Ja. Talent, training en kilometers op die teller. Ook als woordvoerder. Ja. En je vindt het nog steeds heel leuk, merk ik aan je.
Ik vind het fantastisch. Ik vind het echt fantastisch.
Wat is er zo fantastisch aan jouw vak?
Ik ben ooit de PR ingegaan omdat ik kende het vak PR überhaupt niet. En ik vond het fascinerend om bij een PR-bureau binnen te komen en te merken, dat was echt een corporate PR-bureau, Boetes op het Lange Voorhout in Den Haag. En ik merkte dat zij bezig waren met hele essentiële onderwerpen, maatschappelijke onderwerpen, maar ook bedrijven waar spannende dingen gebeuren. En je had als PR-man de mogelijkheid om tot in de boardroom je te bemoeien tegen dingen. Tegen beleid, tegen besluiten, tegen hoe gaan we hiermee om, hoe gaan we daar. Ik vond dat fascinerend. En het fascinerende is dat dat vaak te maken heeft met woordvoering. Het heeft vaak te maken met naar de buitenwereld via media uitleggen. Dus het is de combinatie van boodschappen die geformuleerd moeten worden. Het is de combinatie van advies over de beste aanpak. Het is de combinatie van de inhoudelijke discussie of kennis. Je hebt het mandaat om heel diep in de organisatie te duiken en dingen boven water te trekken.
Nou, meer dan het mandaat. Ja, je hebt dat echt nodig. Anders kan jij niet functioneren.
Ja, dat is het leuke, die combinatie. En ik ben aards nieuwsgierig, dus ik wil dan ook weten hoe het zit.
Ronald van der Aarts nieuwsgierig.
Ja, fijn, dank. daar kom ik niet meer vanaf, ben ik. Dat erger. Nou, nieuwsgierig, laat ik het erbij houden. Je hebt uitgebreide intakes met opdrachtgevers, ja. Weet ik gewoon. Dat kan niet anders. Wat vertellen zij jou? Zijn CEO's en directeuren, zijn die tevreden over hun persvoorlichter? Of woordvoerder?
Nou, als wij daar zitten dan en het gaat dan om woordvoerder, dan of iemand is zelf opgestapt. Nou, weet je, zijn ze tevreden doorgaans, hè, zeg maar? Ja, het is namelijk wat je heel goed moet beseffen. Als woordvoerder heb jij meer dan heel veel andere mensen in jouw organisatie, als het goed is, een enorme vertrouwensband met de CEO, met de top. Hè, die band is zo, het is een professioneel intieme relatie. Als die band niet goed is, dan kan jij als woordvoerder niet functioneren.
Nee, klopt.
Omgekeerd, als de CEO jou for whatever reason niet vertrouwt, voelt hij zich niet zo lang, dus het werkt niet. Dus of het werkt en het werkt goed en uitstekend, of het werkt niet. En in het laatste geval worden wij soms gebeld.
Ja, mooi. En andersom, zijn de professionals die jullie bemiddelen, daar hou je ook intakegesprekken mee, zijn die tevreden over het algemeen over de positie waar ze inkomen en hun band met hun CEO?
Ja.
Of directeur?
Nou ja, weet je, als ze bij ons zitten, dan zijn ze soms toch natuurlijk op zoek naar iets anders. Mm. Maar als dat niet zo is, dan functioneert het niet. En dan is het gewoon de argumentatie is precies omgekeerd.
Ja.
Dan komen ze natuurlijk ook. Maar die vertrouwensband, die is echt belangrijk.
Waar mopperen ze over? Wat?
Nou, waar je wel eens gemopper over hoort, is dat er geen of slechte toegang is tot de top of tot de directie of tot een CEO. Dat is iets, hè. Als iemand niet toegankelijk is, kun jij je werk gewoon niet goed doen.
Mm-hmm.
Wat ook niet altijd plezierig is, is als het advies niet wordt opgevolgd. Vaak weet jij meer dan de rest. Het is ook soms best een eenzaam vak.
Ja, het ligt aan de afdeling meestal. Het helpt erg als je op een grote afdeling functioneert en met elkaar dingen kan delen.
Ja, dat snap ik. Maar niet elke organisatie heeft natuurlijk vier woordvoerders.
Soms ben je één pitter in een club.
Ja. En dan is het best alleen. Dus Maar met name ook, weet je, wat natuurlijk ook niet fijn is. Ik hoop dat je het niet al te goed herkent. Maar dat als je advies niet opgevolgd wordt en er gaat iets mis. Jij bent de kop van Jut. Niet alleen in je eigen organisatie, maar ook nog eens in je eigen vak. Hè? Die vakgenoten zijn natuurlijk ook meedogenloos over elkaar.
Het staat ogenblikkelijk online en dan gaat iedereen daar een mening over
en
geven.
En daar ga je.
En iedereen weet het beter.
Ja, iedereen weet het beter. Maar niemand weet wat jij hebt geadviseerd.
Ja.
Dus het is best pittig soms.
Ja. Herken het toch, helaas. Als je nou één carrièreadvies zou mogen geven. Allesomvattend carrièreadvies aan alle persvoorlichters en woordvoerders in Nederland. Wat moeten ze doen of niet meer doen?
Nou, wat mensen moeten doen, denk ik, de senior professionals die bij de grote corporate zitten, hou voeling met de business. Ga de business in. Want je staat er mijlenver vanaf. Je weet niet meer wat er gebeurt. Je spreekt niet meer de taal. Je vervreemdt. Je vervreemdt van je business. En erger nog, je vervreemdt van je klant. Dat zou ik mee willen geven. Dus hou goed die lijnen open.
Ja. En
een ander is misschien ook, blijf je ontwikkelen. Blijf nieuwsgierig, maar blijf je ook ontwikkelen.
Zoek die opleiding, zoek die cursus, zoek die reis. Ja. Zoek die...
Nou, weet je, soms zeggen we ook wel eens, wij krijgen natuurlijk ook regelmatig de vraag van mensen van, goh, wat voor opleiding moet ik nu eens gaan doen? En soms adviseren wij ook heel, met name ook weer als mensen wat verder zijn in hun loopbaan, snap ook je cijfers van je bedrijf. Mm-hmm. Je gaat daar steeds meer vragen over krijgen en steeds meer vragen nakrijgen. Ja. Snap, zorg dat je een balans kan lezen.
Ja, die executive opleiding aan de Erasmus, die heeft zo'n module. 3 dagen lang ga je door business cases heen van Harvard of van Tuck University. En die is wel fascinerend, want je bent CEO van een bedrijf en je moet opeens je communicatiepet afzetten.
Ja.
En je moet echt een bedrijf leiden.
En opeens snap je waar ze allemaal tegenaan lopen.
Dat is heftig.
Heel heftig, maar heel waardevol.
Nou, heeft mij echt wel de ogen geopend, inderdaad. Hoe halen CEO's en directeuren het beste uit hun woordvoerder?
Geef ze vertrouwen en neem adviezen van ze aan. Geef ze ruimte, mandaat, vertrouwen en luister wat ze je te vertellen hebben. Want vaak hebben je woordvoerders een buitengewoon goede maatschappelijke antenne. Gebruik het.
Zijn dat afsluitende woorden?
Of, vind jij ze geschikt als afsluitende woorden?
Zijn we iets vergeten?
Nou, volgens mij niet. Volgens mij hebben we aardig wat onderwerpjes aangeraakt.
We hebben de 10 ellen niet geraakt.
Nee.
Kunnen we nog 8 ellen hebben?
Ja, 8.
Ah, ga erover nadenken.
Ja.
Dankjewel voor je komst. Het was leuk. Leuk ook om elkaar te zien, gewoon aan tafel te zitten. Dit was de 4e aflevering van Onder Embargo. De podcast over persvoorlichting of woordvoering in de praktijk. Daar ga ik over nadenken. Leuk dat je luisterde. Delen van deze aflevering mag graag zelfs. Wil je de aflevering raten? Dat kan via Apple Podcasts. En wil je inhoudelijk reageren? Doe dat dan via de LinkedIn-pagina van Onder Embargo. Over 2 weken weer een nieuwe aflevering. Dan is er een van de topwoordvoerders van Nederland te gast, denk ik. Voor zover dat tot op heden nog niet het geval was. Namelijk Menno van der Vlist. Met hem heb ik enige tijd samengewerkt bij Albert Heijn. Hij zit nu bij Heineken Nederland moet ik zeggen, als Senior Manager External Communications. En sowieso praat ik regelmatig met hem bij, maar nu staan er gelukkig 2 microfoons bij. Dankjewel voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.